Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen 122 en daarvan het eerste vers, 122 vers 1. Lezing vanavond is uit het boek Numeri, 16e hoofdstuk vanaf het 23e vers. Numeri 16 vanaf het 23e tot en met het 50e vers. Na de schriftlezing zingen we Psalm 106 en daarvan het 10e vers, 106 vers 10. Numeri 16 vanaf vers 23. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot deze vergadering, zeggende: gaat op van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Toen stond Mozes op en ging tot Datan en Abiram, en achter hem gingen de oudsten van Israël. En hij sprak tot de vergadering, zeggende: wijk toch af van de tenten van deze goddeloze mannen en roert niets aan van hetgeen het hunne is, opdat gij niet misschien verdaan wordt in al hun zonden. Zo gingen zij op van de woning van Korach, Datan en Abiram van rondom, maar Datan en Abiram gingen uit, staande in de deur van hun tenten, met hun vrouwen en hun zonen en hun kinderkens. Toen zeide Mozes: hieraan zult gij bekennen dat de Heere mij gezonden heeft, om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn. Indien deze zullen sterven gelijk alle mensen sterven en over hen een bezoeking zal gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de Heere niet gezonden, maar indien de Heere wat nieuws zal scheppen en het aardrijk zijn mond zal open doen en verslinden hen met alles wat het hunne is, en zij levend ter helle zullen nedervaren, als dan zult gij bekennen dat deze mannen de Heere getergd hebben. En het geschiedde als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk dat onder hen was gekloofd, en de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en alle haven, en zij voeren neder, zij en alles wat het hunne was, levend ter helle, en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente. En het ganse Israël dat rondom hen was, vloot voor hun geschrei, want zij zeiden dat ons de aarde misschien niet verslinde. Daartoe ging een vuur uit van de Heere en verteerde die 250 mannen die reukwerk offerden. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, zeg tot Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat hij de wierookvaten uit de brand opnemen. En strooi het vuur ver weg, want ze zijn heilig, te weten de wierookvaten van deze die tegen hun zielen gezondigd hebben, dat men uitgerekte platen daarvan maken tot een overtreksel voor het altaar, want zij hebben ze gebracht voor het aangezicht van de Heere, daarom zijn ze heilig, en ze zullen de kinderen Israëls tot een teken zijn. En Eleazar de priester nam de koperen wierookvaten die de verbranden gebracht hadden, en zij rekten ze uit tot een overtreksel voor het altaar, ter nagedachtenis voor de kinderen Israëls, opdat niemand vreemds, die niet uit het zaad van Aaron is, naderen om reukwerk aan te steken voor het aangezicht van de Heere, opdat hij niet worden als Korach en zijn vergadering, gelijk als hem de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Maar des anderen daags murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en tegen Aaron, zeggende, gijlieden hebt des Heeren volk gedood. En het geschiedde als de vergadering zich verzamelde tegen Mozes en Aaron en zich wendde naar de tent der samenkomst, zie, zo bedekte haar die wolk en de heerlijkheid des Heeren verscheen. Mozes nu en Aaron kwamen tot voor de tent der samenkomst. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, maak u op uit het midden van deze vergadering, en ik zal hen verteren als in een ogenblik. Toen vielen ze op hun aangezichten. En Mozes zeide tot Aaron, neem het wierookvat, en doe vuur daarin van het altaar, en leg reukwerk daarop, haastelijk gaande tot de vergadering, doe over hen verzoening, want een grote toorn is van voor het aangezicht des Heere uitgegaan, de plaag heeft aangevangen. En Aaron nam het gelijk als Mozes gesproken had en liep in het midden der gemeente en zie, de plaag had aangevangen onder het volk en hij legde reukwerk daarin en deed verzoening over het volk. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden, alzo werd de plaag opgehouden. Die nu aan die plaag gestorven zijn, waren 14.700, behalve die gestorven waren om de zaak van Korach. En Aaron keerde weder tot Mozes aan de deur van de tent der samenkomst, en de plaag was opgehouden. Doen wij thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden wij in het gedeelte dat we gelezen hebben, nummer 16, en daarvan het 48ste vers. Vers 48 van nummer 16. En hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Alzo werd de plaag opgehouden. Zullen wij samen eerst God zegen bidden? Heere, gij in uw goedheid hebt voor ons gezorgd, ook op deze dag. Gij hebt ons voorzien van alles wat nodig was. Gij hebt ons uw woord gegeven. En gij geeft ons ook in dit uur uw woord nog weer. En wij mogen nog weer horen wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. Ook in dit uur mogen wij weer vernemen die boodschap die ons spreekt van genade voor zondaren. Gij wijst ons nog de weg des behouds. Gij spreekt ons nog van hem, uw Zoon, die in deze wereld gekomen is om zalig te maken datgene wat verloren is. Heren, we mogen nog van hem en van zijn werk, van zijn bediening vernemen. Het mag ons nog verkondigd worden dat hij verzoening doet, gedaan heeft voor de zonden van zijn volk, en dat door zijn verdiensten, door zijn offeranden, de toorn Gods is gestild en dat er behoudenis is voor een ieder die gelooft. O Heere, wij bidden dat gij dat evangelie voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven tot zegen wilt stellen. We hebben dat al zo vaak gehoord, we zijn er mee op de hoogte, we zijn ermee bekend, de weg is ons al meerdere malen gewezen, het evangelie is ons al vele malen voorgesteld, maar Heere, u weet in wier leven het vrucht gedragen heeft, en u kent ze ook in wier leven het evangelie nog steeds zonder vrucht is gebleven. Onder uw woord te zijn is groot, is een voorrecht, maar als het daarbij blijft en als het woord niet ingang vindt in ons hart en als het geen vrucht gaat dragen in ons leven, Heere, dan is het alles toch te kort en dan kunnen we er niet mee volstaan. Dan hebben we de weg wel geweten, maar als we nu niet leren om de weg te bewandelen, Heere, dan zal ook datgene wat u nog gedaan hebt en wat u tot ons gesproken hebt niet tot voordeel, maar tot oordeel zijn. En dat zal vreselijk zijn. Te mogen behoren bij het volk dat steeds weer opnieuw onder de klanken van het evangelie mag komen en dan toch persoonlijk geen deel aan dat heil in Christus te bezitten. Heren, dat is erger dan het woord nooit gehoord hebben. Dat is erger dan blind in het heidendom verloren te gaan. De weg geweten en niet bewandeld. Heren, u zegt zelf, dat zal resulteren in met vele slagen geslagen worden. O, wilt gij ons dan niet alleen onze voorrechten doen zien, maar ons ook de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt doen verstaan. Want nu kan alleen dan ons leven gered zijn, o God, als wij leren om de voorrechten te gebruiken en de tijd der genade die gij ons schenkt te benutten. Nu moeten wij opmerken en luisteren en ter harte nemen. Nu moeten we het leren om u te zoeken terwijl gij te vinden zijt. En de Heere aan te roepen terwijl hij nabij is. Heere, wilt gij dat zelf in ons hart leggen, voor het eerst of opnieuw? Wilt gij door uw Heilige Geest krachtig en onwederstandelijk arbeiden, opdat inderdaad de arbeid van uw liefde ons tot zegen mag zijn, en opdat de roepstemmen gehoord worden, opdat de beloften geloofd mogen worden, en opdat wij zo kennis van u en van uw wegen ontvangen. Heere, schenk dat. Ja, schenk daartoe het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. En wilt gij in ons midden tot bekering brengen diegenen die onbekeerd zijn. Heere, gij zijt de machtige. Gij zijt ook de gewillige om te bekeren en om tot u te trekken. Heere, gij zijt een God die, zoals we vanmorgen gehoord hebben, Israëls verdrevenen vergadert. En ook diegenen die ver van u afgeweken zijn en die naar rechtvaardig oordeel buiten uw gemeenschap en buiten uw gunst gezonden zijn. Zij die ballingen geworden zijn, Heere, gij weet de weg tot hun hart en gij weet hoe ge ze terug kunt brengen. Gij weet ook zulken zo te bearbeiden dat zij u in waarheid mogen leren nodig krijgen en vrezen. Heere, wilt gij dat werk dan doen in ons midden? En wilt gij uw genade bewijzen? En doe gij in gunst ons ervaren dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Ja, dat gij het gebruikt om zondaren te trekken, maar ook om uw volk te onderwijzen. Heere, ook dat is nodig. Uw kinderen mogen dan wel in beginsel van de Heere geleerd zijn en ze hebben zaligmakende kennis ontvangen en uw woord is geopend voor hun hart en hun hart heeft uw woord leren aanvaarden en geloven, maar er is nog zoveel dat opgehelderd moet worden, zoveel dingen die ze nog moeten leren. Er zijn nog zoveel dingen, Heere, die voor hen verborgen zijn en waarin ze onderricht moeten hebben. En wilt gij dan daartoe ook de prediking van uw woord gebruiken? Wilt gij het gebruiken, Heere, om uw volk te onderrichten in de kennis van u en van uw wegen, van uw dienst en van uw koninkrijk? En wilt gij door de prediking van uw woord uzelf meer en meer heerlijkheid geven en Christus meer en meer gestalte schenken, opdat we het leren mogen dat in hem en in hem alleen al onze zaligheid te zoeken en te vinden is, en dat diegenen die Christus door een waar geloof mogen worden ingelijfd en al zijn schatten en weldaden mogen aannemen, waarlijk zalig zijn. Heere, schenk ons dan alles wat we nodig hebben in spreken en in luisteren, en wil ons door niets laten afhouden van het horen naar uw woord en naar uw getuigenis. Wilt gij onze zonden genadig vergeven, ons van onze zonden en van onze ongerechtigheden verlossen? Wilt gij aan ons denken nadat u onze noden en behoeften kent? En wilt gij zo in ons midden zijn, opdat het een goed uur mag worden waarin wij iets ondervinden van dat werk dat gij doet door uw Heilige Geest? Heere, wij bidden u of gij gedenken wilt aan alle die hier niet kunnen zijn. Het zij dat ze verhinderd waren door ziekte of door ouderdom en de gebreken van de oude dag, of dat er nog weer andere oorzaken zijn waarom ze niet naar de kerk kunnen gaan. Heren, waar er dan ook wettige redenen zijn die ons verhinderen om op te gaan met de gemeente, wilt gij uzelf openbaren en wilt gij een zegen schenken daar waar ze zich bevinden. Heere, doe gij het ervaren in de dagen van tegenspoed en moeite, van beproeving en van pijn, van eenzaamheid en van rouw, dat gij een toevlucht zijt en dat diegenen die op u de Heere vertrouwen, nimmer beschaamd uitkomen. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen toch het werk dat gedaan mag worden om het evangelie bekend te maken. En wilt gij dat woord dat gij gegeven hebt in deze wereld ook gebruiken om uw naam te verheerlijken en velen tot u en tot uw dienst te trekken. Hoor ons, o genadige ontfermer, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit 130, het tweede en het vierde vers, Psalm 130, vers 2 en vers 4. In dit 16e hoofdstuk van Numeri hebben we gelezen die geschiedenis, die ernstige geschiedenis van de opstand van Korach, Datan en Abiram en hoe dat afgelopen is. Korach en Datan en Abiram waren het niet eens met de beschikking van de Heere dat Mozes en Aaron de leiders van Israël zouden zijn. Zij vonden dat Mozes en Aaron niet toekwam en zij wisten niet waarom anderen niet in een positie van leiderschap mochten staan. En zodoende uitten ze hun ontevredenheid en ze kwamen in opstand tegen Mozes en tegen Aaron, maar daarin ten diepste ook tegen de beschikking van de Heere. De Heere neemt het voor zijn knechten op, de Heere slaat die opstand neer. We hebben gelezen hoe de Heere dat deed, door twee keer een teken te geven, een teken waarin tegelijk ook zijn oordeel openbaar kwam. De aarde opende haar mond en verzwolg Datan en Abiram met hun gezinnen en hun aanhangers, en vuur daalde neer uit de hemel en verteerde Korach en de 250 die het met hem eens waren. En op deze manier heeft de Heere duidelijk gemaakt dat die opstand van deze mensen hem zeer mishaagde en dat hij daar zeer over vertoornd was. En op deze manier heeft de Heere tegelijkertijd bekend gemaakt dat Mozes en Aaron die positie hadden ontvangen van hem en dat hij hen die taak en dat werk had opgelegd. En je zou zeggen, als de Heere zo duidelijk gesproken heeft en als zijn oordelen zo tastbaar in het midden van Israël zijn geweest, dan zal het volk toch wel geleerd hebben. Dan zal het toch wel genoeg zijn. Dan zullen ze toch niet weer opnieuw wagen om te murmureren en op te staan. Maar als we dat denken, dan hebben we verkeerd gedacht, want Numeri 16 vertelt ons ook wat er de volgende dag gebeurt. En de volgende dag, zo lezen wij in vers 41, murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls, dus niet één of twee, maar de ganse vergadering murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron. En wat durven ze zeggen? Ze zeggen tegen Mozes en tegen Aaron, het is allemaal jullie schuld. Gij hebt des Heere volk gedood. Hoe durven ze? Na zulke duidelijke bewijzen van Gods ongenoegen, na zulke duidelijke tekenen van Gods toorn, hoe durven ze tegen Mozes en tegen Aaron, voor wie de Heere zelf het opgenomen had, zeggen dat zij Gods volk gedood hebben? En het is dan ook zeer begrijpelijk dat de Heere hier terstond op reageert. Voordat Mozes of Aaron iets kunnen antwoorden, voordat ze zich kunnen verdedigen, voordat ze de beschuldiging kunnen weerleggen, begint de Heere. En hij reageert terstond. Hij daalt neer in de wolk. Die wolk die Israël altijd op zijn reizen vergezelde, die het teken was van de aanwezigheid Gods, die wolk daalt neer op de tent der samenkomst. En dat is al vol dreiging. Dan gaat in die wolk de heerlijkheid des Heren zich openbaren. Het schijnsel van de heiligheid Gods wordt zichtbaar. En vanuit die wolk en vanuit die heerlijkheid gaat de Heren spreken. Vol diepe ernst klinkt het woord van de Heren tot Mozes. Maak u op uit het midden van deze vergadering en ik zal hen verteren als in een ogenblik. En als Mozes en Aaron dat hoorden, dan vallen ze op hun aangezicht, want ze zoeken voorbeden te doen, maar met dat zij zoeken voor het volk voorbeden te doen, begrijpt Mozes, dringt het tot Mozes door, dat er geen tijd meer voor is. Want terstond is de plaag al begonnen. Wat dat voor een plaag geweest is, dat wordt ons niet nader verteld, maar in ieder geval, dit is zeker, de dood komt. Door middel van een ziekte die direct toeslaat en de mensen vallen als slachtoffer, afgemaaid door de zeis van de dood. En als Mozes dat ziet, als het tot hem doordringt dat de plaag al begonnen is en dat er geen tijd meer is om voorbeden te doen, dan draagt hij Aaron op haastig zijn wierookvat te nemen en daar vuur van het altaar in te doen, daar de wierookkorrels op te spreiden en zodat die wierookkorrels in brand gaan en zodat de rook van de wierook op gaat stijgen tot de Heere. En dan draagt hij Aaron op om in het midden van de vergadering van Israël te gaan staan met dat wierookvat, dat offervat in zijn hand. Mozes beseft, er is geen tijd meer om een brandoffer te slachten, er is geen tijd meer om een dier te selecteren en dat te slachten naar de voorschriften van de wet en dan op het altaar te brengen, daar gaat veel te veel tijd mee heen. Het enige offer dat nu nog baat kan brengen, dat is het offer dat geen voorbereiding vraagt, dat is het wierookoffer en terstond moet dat gebracht worden, want anders sterft, zoals God gezegd heeft, het hele volk. En Aaron doet wat Mozes hem opdraagt. In alle haast neemt hij zijn wierookvat, doet er vuur in van het altaar, doet de wierook daarop. En zo lezen wij in de tekst. En dan staat hij tussen de doden en tussen de levenden. En zo wordt de plaag opgehouden. Deze episode uit de geschiedenis van Israëls woestijnreis is natuurlijk net zo min als andere pagina's uit het woord van God in het Oude Testament alleen maar gegeven om ons wat bijzonderheden mee te delen omtrent de geschiedenis van Israël. Er zit meer in, er zit meer achter. Dit is het woord van de Heere, dit is het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ook dit gedeelte is inderdaad evangelie van Jezus Christus. Want hij is ook hierin geopenbaard. En zo willen wij deze oud-testamentische geschiedenis lezen. En zo willen wij vanavond letten op Israëls hoge priester Aaron. Die is geen doel in zichzelf. Die is ook het einde van het evangelie niet. Je Aaron is ook hier afschaduwing, profetie van de Heere Jezus Christus, die daarin tegelijk ook de meerdere Aaron is, die de grote hoge priester is, die doet wat Aaron tenslotte niet kon doen. De toorn Gods stillen, de gramschap Gods uitblussen en zo de plaag die van voor het aangezicht van de Heere tegen zondaren is uitgegaan, zo doet hij die plaag ophouden. Zo willen wij vanavond naar Aaron gaan zien en in hem het evangelie van Gods genade in Christus gaan overdenken. Het eerste waar ik u op zou willen wijzen is op de gewilligheid van Aaron. Want dat is denk ik toch het eerste wat opvalt, de gewilligheid van deze hoge priester. Mozes zegt tegen hem dat hij dat wierookvat moet nemen en vuur daarin moet doen en wierook erop en dat hij verzoening moet gaan doen voor het volk. En dan lezen we, en Aaron nam het gelijk als Mozes gesproken had en liep in het midden der gemeente. Dat is de gewilligheid van Aaron en ik zeg er maar direct bij, dat is een wonder. Niet waar, dat is een wonder. Want dit hele hoofdstuk is er één bewijs van dat het volk van Aaron niks meer wilde weten. Ze stonden toch tegen hem op. Ze waren het er helemaal niet mee eens dat hij hoge priester zou zijn. Ze wilden hem afdanken. Ze wilden een ander in zijn plaats benoemen. Korach wilde dat zelf wel wezen. En het volk van Israël schaart zich duidelijk aan de kant van Korach als ze zeggen tegen Mozes en Aaron, gij hebt des Heere volk gedood. Ze wilden van die Aaron niks meer weten. En dat heeft Aaron persoonlijk diep gekrenkt en gekwetst. Erger was natuurlijk dat het de Heere gekrenkt en gekwetst heeft. Maar ook Aaron persoonlijk is erdoor gekrenkt. Dat heeft hem pijnlijk Dat heeft ook Mozes pijnlijk getroffen. Dat het volk waaraan zij met banden der liefde verbonden waren, waar ze alles voor over hadden, zo reageerde. En het zou dan ook geen wonder geweest zijn als Aaron en ook Mozes de houding hadden aangenomen toen dat volk weer zich zo gedroeg. Ze gezegd hadden, Heere, dat is recht. Dat is recht. Dit volk is toch een hardnekkig volk. Het is een wederspannig volk. Als u het in één ogenblik verteren wil, ga uw gang. Dat was verdiend geweest. Het was begrijpelijk geweest als Aaron zo gereageerd had. Maar toch, we lezen dat Aaron in grote gewilligheid ook, ja juist voor dit volk, alles gaat doen om hen van het oordeel te bevrijden. En Aaron nam het gelijk als Mozes gesproken had en liep in het midden der gemeente. En het woord dat hier met liep vertaald wordt, dat mogen we ook rustig met rennen vertalen. Hij liep hard. Hij liep zo hard als hij kon. En vergeet niet, Aaron is hier al meer dan 100 jaar. Zo hard als hij kan, haast hij zich om dat vuur van het altaar te nemen. En om zijn wierookvat te vullen met reukwerk. En te gaan staan daar waar de crisis het hevigste is. Daar waar de doden al vallen. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij vol ijver, vol liefde ook voor dit volk, om het van de oordelen Gods te bevrijden. Zo pas hebben ze nog met gebalde vuisten tegenover hem gestaan. Is hij niet bevreesd voor hun dreigende blikken? Is hij niet bevreesd voor hun boze, bittere woorden? Hij heeft het gezien dat de plaag al begonnen is. De doden zijn al gevallen. Is hij niet bevreesd dat als hij daar gaat waar de dood werkt, dat ook hij aangetast zal worden door de dood en dat ook zijn leven zal worden afgesneden? Ziet u, ondanks alle bezwaren die er in het hart van Aaron hadden kunnen opkomen, en alles was nog begrijpelijk geweest ook, en als hij zo geredeneerd of als hij dat argument gebruikt had, we zouden hem helemaal kunnen volgen, maar ondanks al die dingen is hij een en al gewilligheid om de priesterdienst die van hem gevraagd wordt te verrichten. In het midden van een volk dat hem verdriet heeft aangedaan. In het midden van een volk dat hem heeft gekwetst. In het midden van een volk dat hem niet eens begeert. En dat is toch wel een afschaduwing van wat er in de meerdere Aaron, in de Nieuwtestamentische hoge priester, de Heere Jezus Christus, zichtbaar is geworden. En hij heeft het nog dieper ondervonden en nog zwaarder beleefd. En nog pijnlijker heeft hij het meegemaakt dan Aaron. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ach, en voordat hij kwam, leefde de mensheid al in opstand tegen God. En tegen Gods gezalfde. En hij heeft het gehoord, de taal van het hart van de van God vervreemde mens. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En toen is de Heere Jezus toch gekomen. Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden. En Christus heeft zich laten zenden. Hij is gekomen, zie, ik kom om uw wil te doen. Waar ging hij heen? Naar een wereld die in het boze ligt. Naar een mensheid die van God is afgeweken. En die het gezegd heeft met woord en daad, wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Hij is gekomen tot een wereld vol ongerechtigheid en boosheid. En hij kwam wonen onder een volk. Hij noemt ze het zijne, maar de zijnen nemen hem niet aan. Hij heeft er gearbeid, maar zijn arbeid is gestuit op ernstige, diepe weerstanden. Op vijandschap, op onwil.
Ten slotte hebben ze hem niet alleen gedreigd. Ten slotte hebben ze hem alleen niet beledigd. Ten slotte hebben ze hem genomen, gevangen genomen. En aan het kruis genageld en gedood. Maar ondanks al die harde, wrede, goddeloze bejegeningen is de Heer Jezus Christus steeds weer de gewillige hoge priester geweest. Zijn liefde, zijn ijver hebben gebrand. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden, zo mocht hij het getuigen. En ondanks alles wat hij ondervond van de kant van zijn volk, van de kant van de wereld, ondanks alle boosheid en bittere vijandschap, hij heeft het werk in grote gewilligheid gedaan. Zelfs toen het niet bij dreigementen bleef, zelfs toen de dreigementen daden werden en toen hem het leven benomen werd. Hij heeft zich begeven onder zondaren. Ja, hij heeft zich begeven op de plaats waar de toorn Gods brandde, waar de plaag woedde, waar de dood werkte. Hij is gegaan naar de offerplaats, Golgotha, aan het kruis der schande, aan het vloekhout. Hij heeft zich gegeven tot in de dood. De plaag is op hem geweest. De ongerechtigheden zijn op hem gelegd. De zonde is aan hem bezocht. De boosheden die zijn volk hebben begaan, de Heere heeft ze aan hem verhaald. En in de ongerechtigheden van zijn volk heeft hij het gericht van God gevoeld. Het gericht dat over hem heen ging. Het gericht dat hem van God zijn vader afscheidde. Het gericht dat hem deed nederdalen ter helle. Hij werd verdrukt. Hij werd beangst. Hij werd gedood. En in dat alles was hij vol bereidheid. Vol liefde. Tweede wat we in Aaron zien is niet alleen zijn komen in bereidheid, maar ook het werk dat hij doet. En wat is dat werk wat hij doet? Wel, de toorn Gods is ontbrand tegen de zonde van het volk. En die toorn Gods die zal branden totdat hij geen brandstof meer heeft. Dat wil zeggen, totdat het volk verteerd is. God zal ze verdoen, verdelgen als in een ogenblik. En wat moet Aaron doen? Hij moet die toorn Gods gaan stillen. Want als dat niet gebeurt, dan blijft die toorn branden en dan is het straks het volk verdaan. En weet u, Aaron is de enige die dat werk doen kan. Er is er verder geen een in Israël die het doen kan. Waarom is hij de enige? Omdat hij de enige is die door God is aangesteld om dat werk te doen. Een ander die zou proberen het te doen, die werpt zichzelf op, maar die heeft geen goddelijke aanstelling, die heeft geen zending, die heeft geen opdracht. En als hij geen opdracht en geen zending heeft, dan heeft hij zichzelf die eer gegeven, maar daar heeft God geen behagen in. Aaron is de enige die het doen kan. Hij is door het woord Gods tot hoge priester aangesteld en het tragische en het trieste van Israël is dat ze die enige door God aangestelde hoge priester niet erkennen willen. En als hij het nu eens niet doet, dan is het voor hen allen afgelopen. Dan zinken ze alle weg onder de toorn Gods die tegen hen rookt en brandt. En Aaron is zich bewust van de opdracht die God hem gegeven heeft. Nu als nooit tevoren komt het erop aan om getrouw te zijn in de uitoefening van zijn ambt. Nu als nooit eerder moet hij zijn eigen belangen en gevoelens ondergeschikt maken aan de wil Gods en aan het werk dat God hem heeft opgelegd. Het gaat er niet om wat de Aaron voelt. Het gaat er niet om wat hij denkt. Het gaat er nu om het beeld Gods te vertonen. En het beeld Gods is dat de Heere in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. En daarom moet hij daar staan met het offer. Het is het enige offer dat in deze spannen tijd gebracht kan worden. Er is geen tijd voor een ander offer. Er is geen tijd voor het villen van een beest en het verdelen van de ingewanden en het uiteenleggen van de verschillende delen van het dier en het dan dit offeren en dat niet offeren. Er is geen tijd voor het enige wat nog gedaan kan worden. Terwijl de dood al werkt en de plaag al begonnen is, is het wierookoffer. Het offer waarin God verzoening wordt aangeboden. Maar dan moet dat offer wel gebracht worden zoals de Heer het gebracht wil hebben. Dat wil zeggen, naar de voorschriften die God erover gegeven heeft. Met vuur van het altaar, niet met vreemd vuur. Met wierook in een samenstelling zoals de Heer dat zelf bepaald heeft. Gebracht door de door God gekwalificeerde priester. Zo gebeurt het. En daarin is deze Aaron opnieuw een afschaduwing en een voorbeelding van de Heer Jezus Christus, die ook priester is naar het woord Gods. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Deze priester is door God aangesteld, is door de mensen niet gewild. En toch is hij de enige die verzoening kan doen. De enige die een offer kan brengen dat God aangenaam is. De enige die het wierookoffer gebracht heeft. En wat is dan de wierook in zijn offervat? Dat is zijn gehoorzaamheid. Dat is zijn gebed. En zijn gehoorzaamheid is een volmaakte. En zijn gebeden zijn zuivere gebeden. Wat heeft hij Gode geofferd? Zichzelf. Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd. En dat offer, dat is het enige wat de toorn Gods kon stillen. Zo kon hij Gode het rantsoen geven. Niet langs een andere weg, niet door een ander middel. Zo en zo alleen kan God bevredigd worden. Zo en zo alleen kan de eis van het recht van God voldaan worden. En als we dan verder doordenken over dat werk van Aaron, dat een afschaduwing is van het werk van Christus, wat doet Aaron dan precies? Wel, u moet er eens op letten, onze tekst zegt dat hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Dat is daar waar de situatie het meest kritiek is. Daar waar de dood al begonnen is te werken. Daar waar ze al gevallen zijn. En er zijn er al heel wat gevallen. 14.700 in een ogenblik tijd. En er zullen er nog veel meer sterven. Er zijn er al die in een ogenblik van levend dood geworden zijn. Er zijn er die neergevallen zijn. Ouderen, jongeren. Onder de grootvaders en onder de moeders en onder de kinderen. Er zijn er onder de aanzienlijken en onder de geringen. Die de adem, de laatste adem hebben uitgeblazen. Aangetast door de plaag die uitgegaan is. Het is een uiterst kritieke toestand. En daar waar de toestand het meest kritiek is, waar de doden vallen, daar gaat Aaron staan. Waar de dood is, waar de dood komt, waar die koning der verschrikking zijn handen al uitgestoken heeft om andere slachtoffers tot prooi te maken, daar gaat Aaron staan. Dat wil zeggen, hij gaat met zijn offer, met dat wierookvat, de dood in al zijn verschrikking en in al zijn verderf tegenhouden. De dood bestrijden. En dat doet hij helemaal alleen. Dat kon ook niemand doen. Daar kon Mozes niet in meewerken, daar konden de oudsten van Israël niet in bijdragen, daar konden ook de strijdbare mannen in Israël niets aan doen, al zouden al die soldaten in Israël zich tot de tanden toe gewapend hebben om met elkaar deze onzichtbare vijand te weerstaan. Dan zou al hun pogen één mislukking geworden zijn. Ja, ze zouden zelf het slachtoffer geworden zijn. De dood zou hen hebben getroffen in plaats dat zij de dood hadden kunnen terugdrijven. Maar Aaron moet het alleen doen. Geheel alleen. En hij is ook de enige die het kan, want hij is de enige die het offer bij zich heeft. En weer is dat natuurlijk evangelieverkondiging, een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Hij kwam in bereidwilligheid, hij kwam ondanks al de vijandschap en haat en ondanks alle gruwelijke bejegeningen, hij kwam om het offer te brengen. Ja, hij kwam als de meerdere Aaron. De dood, de tijdelijke, de geestelijke, de eeuwige dood bestrijden. Als hij komt, en dan denk ik met name aan zijn komen op Golgotha, zijn lijden buiten de stad, aan het vloekhout van het kruis. Als hij daar tot een vloek gemaakt wordt en als de wraak van God in ongebonden kracht op hem neerdaalt, dan is hij daar geheel alleen. Dan moet hij die dood ontmoeten. In al zijn verschrikking. Niet alleen de dood die een scheiding betekent tussen zijn lichaam en ziel. Maar ook de dood die hem afscheiden gaat van God. In de uren der duisternis. In de bange verschrikking als hij neer moet dalen ter helle. Afgescheiden van God. De eeuwige dood moet hij smaken. Als hij onder de heerschappij en onder de hete adem van de vorst der duisternis komt. En als de ganse macht der hel hem bespringt en benauwt. En als hij gaat doorworstelen wat onze catechisme zegt. De helse benauwdheden en angsten. Dan komt hij met de dood in aanraking. De dood is een verschrikkelijkste vorm. De dood als het van God gescheiden zijn. En dan is er niemand van de volken met hem. Dan is er niemand die hem steun kan bieden. Dan is er niemand die hem helpen kan. Zijn discipelen zijn alle van hem geweken. Niemand kan trouwens de hand uitsteken om hem enige verlichting te geven. Hij moet de pers alleen treden. En hij kan ook niets van iemand gebruiken. Niets kan hij mengen in zijn wierookvat. Samen met zijn wierook. Hij moet een volkomen gehoorzaamheid aan God opdragen. Maar het moet de zijne alleen zijn. En ze kan niet vermengd worden met iets van wat de mens meebrengt. Hij kan in zijn wierookvat geen mengsel maken. Van zijn gehoorzaamheid en hun gehoorzaamheid. Van zijn tranen en hun tranen. Van zijn gebeden en hun gebeden. Want hun tranen, hun gebeden zijn allen onvolkomen en met zonde bevlekt. En God kan alleen als wierook aannemen dat wat volmaakt is. En wat in alle opzichten aan de eisen van zijn recht beantwoordt. En daarom er kan niets bij. Geen goede werken, geen goede bedoelingen. Geen bekering en geen berouw van iemand van Gods kinderen. Het moet het offer van Christus en van Christus alleen zijn. Zijn bloed. Zijn tranen en zijn lijden, dat wil de Heere alleen aanvaarden als betaalmiddel voor de zonde. En dat is enerzijds vernederend, dat is pijnlijk voor de mens, want God veroordeelt alles wat hij heeft. Ook zijn goede dingen, ook zijn goede voornemens en zijn goede werken. Het ligt alles veroordeeld en het is alles ongenoegzaam. Maar wie daar iets van gaat verstaan, die gaat er God ook dankbaar voor zijn. En die gaat het de Heere beleiden dat hij er dankbaar voor is. Dat er in dat wierookvat van de meerdere Aaron alleen het zuivere wierook van zijn gebeden en van zijn gehoorzaamheid is. En dat de Heere niet verwacht dat er enige bijdrage van de mens kan komen. Want als het daar vanaf hing, van Aaron plus een andere Israëliet, van Jezus Christus, plus van de mens zelf, dan was het nog voor eeuwig verloren. Maar als Aaron daar staat, met het offer dat Gods wet voorschrijft en dat Gods oog behaagt, Dan gebeurt er wat het woord van onze tekst zegt. Alzo werd de plaag opgehouden. Maar intussen
laat deze geschiedenis ons ook weten dat er toch al vele slachtoffers gevallen zijn. En Aaron staat daar, terwijl er ook zijn voor wie hij niets meer doen kan. Tussen de doden en de levenden. Hij staat op de scheidslijn. En dat vertelt ons dat er, als het erop aankomt, niet meer dan twee soorten mensen zijn. Aaron staat niet tussen rijken en armen. Aaron staat niet tussen aanzienlijken en onaanzienlijken. Maar Aaron staat tussen de doden en de levenden. Twee soorten mensen. En alle andere onderscheidingen tellen niet meer mee. En zo is het ook met de meerdere Aaron, de Heere Jezus Christus. Die in het evangelie tot ons komt. En die in het midden der gemeente door het evangelie zich presenteert. En hij staat ook tussen levenden en doden. Wie zijn dan de levenden? De apostel Johannes heeft het gezegd in zijn brief. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Dat zijn de levenden. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dat zijn de doden. Dus waar komt het op aan? Wat is naar het woord van Johannes het criterium? Waar wordt alles aan gemeten? Waar gaan de wegen uiteen? Wat is alles beslissend? Of ik de Zoon heb. Of ik een aandeel heb in Jezus Christus, de Zoon van God, en in zijn priesterlijk werk. Of ik in hem geborgen ben. Ben ik dat? Heb ik hem? Ken ik zijn genade? Heeft hij mij verlost van het vonnis der wet? Dan heb ik het leven. En niets kan mij van dat leven beroven. Heb ik hem niet, mag hebben wat ik heb. Ik mag denken dat ik dit en dat en alles meer bezit. Maar heb ik hem niet, dan heb ik het leven niet. Dan heb ik het leven niet. En naar die maatstaf oordeelt God. Dan zijn er levenden en doden in Israël. Dan zijn er levenden en doden in het midden der gemeente. Naar die maatstaf oordeelt het woord. Naar die maatstaf gaat God straks ook oordelen. De dagen van Aaron is het onderscheid zichtbaar. Levenden, doden. In onze dagen onder de bediening van het evangelie is het onderscheid niet altijd zichtbaar. Er zijn doden die de naam hebben dat ze leven. En er zijn levenden aan wie het vaak niet te merken is, helaas. Het onderscheid is niet altijd zichtbaar. God kent degene die de zijne zijn. De Heere weet wie hem in waarheid vrezen en wie niet. Maar er komt een dag dat het onderscheid wel gezien zal worden tussen degene die God dient en die hem niet dient. En dan zal de Heere ze zelf uit elkaar halen. Zij die de Zoon hebben, ze worden schapen genoemd en hij plaatst ze aan zijn rechterhand. En tot hen zal hij zeggen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk. Tot hen die de Zoon niet hebben, zij worden de bokken genoemd, ze worden aan zijn linkerhand geplaatst. Tot hen zal hij zeggen, ga weg van mij in het eeuwige vuur. Die de Zoon heeft, heeft het eeuwige leven en beërft het koninkrijk dat hem weggelegd was van voor de grondlegging der wereld. Maar die de Zoon niet heeft, en weer gaat heel de beslissing op dit punt, die de Zoon niet heeft, die wordt straks van alles wat hij hier op aarde bezeten heeft, beroofd. En in de bitterste armoede gaat hij heen in de buitenste duisternis. En vanuit deze ernst,
Vanuit het feit dat de hoge priester tussen levenden en doden instaat, wordt deze tekst toegepast. We lezen dan voor levenden en doden. Waar komt dat vandaan? Waarom leeft de een en sterft de ander? Waarom komt Aaron voor de een te laat, om zo te zeggen, terwijl hij voor de ander nog op tijd is? Wie waren dat die gestorven zijn, die 14.700, waren dat de slechtsten? En wie zijn er overgebleven? Waren dat degenen die minder slecht waren, die betere kwaliteiten hadden, die het wel verzondigd hadden, maar niet zo ernstig verzondigd hadden? Heeft God in hen nog enige deugd gevonden waarom hij hen gespaard heeft? Wat maakt het onderscheid? Dat onderscheid ligt niet in deugd of kwaliteit, want ze hebben allen gezondigd en ze derven allen de heerlijkheid Gods. En de Heere heeft tot Mozes gezegd: maak u op uit het midden van deze vergadering en ik zal hen, en hij bedoelt hen allen, verteren als in een ogenblik. Er was niemand rechtvaardig in Gods ogen. Er was niemand die God zocht. En zo is het altijd. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Waarom dan de een gespaard en de ander niet? Gemeente, dat is iets waar Aaron niks in te zeggen had. Dat is iets waar Mozes niets in te beslissen had. Dat is iets wat de Heere alleen beslist heeft. Dat is iets waar wij bij zwijgen moeten. Want dat brengt ons bij zijn onveranderlijk welbehagen. Er is geen onderscheid. Ze hebben allen hetzelfde verdiend. Want ze hebben zich allen op dezelfde manier zondig gedragen en God gekwetst en onteerd en vertoornd. En nochtans, de Heere maakt onderscheid waar het niet is. En wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Laten we ervoor buigen dat we allen verdiend hebben om te komen, maar dat het een wonder van Gods welbehagen is dat hij, en dat is het eerste, ons nog gespaard heeft, terwijl anderen de dood al zijn ingegaan, voor wie het al voor eeuwig beslist is. Wij zijn nog in het heden der genade. En dat is niet vanwege deugd. Dat is niet omdat we beter zijn. Dat is niet omdat wij Gods gramschap niet zouden verdiend hebben. Maar dat is omdat de Heere lust gehad heeft aan ons leven. Dat is omdat de Heere ons nog genadetijd wil geven. En als God een zondaar genade schenkt, niet alleen genadetijd, maar ook de beleving van zijn genade. En als hij aan zo'n zondaar die de dood verdiend heeft, het leven schenkt in Christus Jezus. En als hij aan zo'n van God vervreemd, zondig kind van Adam zijn zoon gaat openbaren, en aan een ander niet, dan is dat niet vanwege deugd of vanwege goedheid, maar dan is dat omdat de Heere onderscheid maakt waar het niet is. Wat voor verschil was er tussen Kain en Abel? Van nature? Wat voor verschil is er tussen Jacob en Esau? Geboren op dezelfde dag. Geboren uit dezelfde moeder. Geboren in dezelfde tent. Opgegroeid, dezelfde opvoeding gehad. Wat voor verschil is er van nature? Beiden hebben gezondigd. Beiden derven de heerlijkheid Gods. Waar is het dan aan te danken dat de een de wereld ingaat en niet tot God terugkeert, en dat de ander op zijn sterfbed zegt wat hij in zijn leven al eerder heeft beleefd: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. God maakt onderscheid waar het niet is. Maar dan komt vanzelf de vraag: waar hoort u, waar hoor ik bij? De hoge priester stond tussen de doden en de levenden. De Heere Jezus Christus komt in zijn woord ook tussen de doden en de levenden. Aan welke kant staan wij? Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is het criterium. Die door Christus geest is wedergeboren tot een levende hoop. Die is geestelijk levend. Maar die nog onvernieuwd voortleeft. Naar het goeddunken van zijn eigen hart. Misschien met wat godsdienst. Misschien met wat emotionaliteit. Misschien met wat gewetensovertuigingen. Misschien met wat. Maar die heeft de zoon niet en dus het leven niet. En naar die maatstaf zal God nu en in de toekomst, in de dag des gerichts, oordelen. Dan vallen alle andere onderscheidingen weg. Die zijn er nu wel. En die zijn nu ook nog wel belangrijk. En daar beoordelen we elkaar aan. En daar beoordelen we onszelf aan. Als we maar niet vergeten dat ze betrekkelijk zijn. Uiterst betrekkelijk. Natuurlijk, er is een verschil tussen zieken en gezonden. En dat is op zekere hoogte belangrijk. Maar het is toch maar uiterlijk, uiterst betrekkelijk. Er is een verschil tussen rijken en armen. Er is een verschil tussen de een en de ander. Maar dat maakt geen scheiding voor eeuwig. Dan gaan alle mensen toch tenslotte naar dezelfde plaats. Zeker. Er zijn zeker onderscheidingen. Wij hebben grote voorrechten. Wij met de beschaving die God ons gegeven heeft. En met de ontwikkeling die de Heere geschonken heeft. En met de rijkdommen die de Heere ons gelaten heeft. Als we ons vergelijken met andere landen en volken. Zoals ik ze een paar weken geleden in Kenia zag. Mensen die wonen in lemen hutten. Met elkaar niet meer hebben dan een paar vierkante meter in bittere armoede. Waar binnen de omheining van doornen de koeien 's nachts gedreven worden. Zodat je overdag op de koeienmest loopt. Waar de mensen met verouderde huiden leven. Al zijn ze nog maar 30 jaar overdekt met vliegen die in hun ooghoeken zitten. Wat een onderscheid is er dan toch tussen ons en hen. Maar het is betrekkelijk. Het gaat voorbij. Het is maar voor een tijd. Toen de Titanic zonk in 1912, dat geweldige schip, dat niet zinken kon zoals men zei, en op zijn eerste vaart botste tegen een ijsberg en het zonk. Toen waren er allerlei mensen aan boord, beroemdheden, grootheden, rijken, miljonairs. Er was natuurlijk ook het gewone personeel aan boord van dat schip. Er waren aanzienlijken en er waren eenvoudigen. Er waren mensen met geld en er was de jongen die in de machinekamer dienst deed. Maar weet u, toen er enkele uren nadat het schip gezonken was, op de kantoren van de rederij, de Cunard Line in New York, de lijsten werden bijgehouden. Toen waren er maar twee lijsten. En op de ene stond lost, verloren. En op de andere lijst stond saved, gered. Al het andere telde niet meer mee. Dat was het enige waaraan het onderscheid nog kenbaar was. Verloren of gered. En zo is het nog. Zo zal het ook zijn op de dag van de wederkomst van Christus. Dan zal het ten volle beleefd worden wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, die is verloren, heeft het leven niet, beërft het ook niet. Maar Gode zij dank, we staan op een lijst, maar zolang we leven, is het nog mogelijk om van de lijst van de verlorenen overgeschreven te worden, op de lijst waarop de namen geregistreerd worden van hen die behouden worden. De Heere geeft ons nog het heden der genade. En als Aaron staat te midden van de levenden en de doden, dan kan hij dat niet veranderen. Dan kan hij die doden nooit meer levend maken. Maar als de Heere Jezus Christus staat tussen de levenden en de doden, dan heeft hij als de levensvorst de macht in hemel en op aarde. En dan kan hij spreken. En het is er. Dan kan hij de doden roepen. Dan kan hij hen levend maken.
Dat is de waarde, de meerdere waarde van de nieuwtestamentische hoge priester. En daarom, midden in de ernst van het staan tussen levenden en doden, klinkt vanavond het evangelie. Zoge zijn stem, dan heden hoort geloofd zijn heil en troostrijk woord. Nog is er genade voor verlorenen. Nog is er de levenwekkende kracht van het woord van de Heere. Nog is de Heere gewillig om zondaren zalig te maken en te verlossen van het hoogste verderf en te brengen tot het hoogste goed. En zoals Aaron gereed was om het werk te doen, zoals Aaron gewillig was om het werk te volbrengen, nog meer gereed en nog meer gewillig is de meerdere Aaron om allen die tot hem vluchten, om allen die tot hem schreien, om allen die met de nood van hun verloren leven tot hem de toevlucht nemen, te ontvangen in gunst en ontferming. Maar vergeet u het niet, hij alleen redt van de dood. Amen. We zingen Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. Dat is alleen maar mogelijk door u en door uw genade. Dat wij mogen wandelen in het vrolijk levenslicht nadat gij dat wonder gedaan hebt, onze ziel gered, tranen willen drogen. Heren, van nature liggen we allen onder het oordeel, onder dat ernstige, dat onafwendbare, dat ja zelfs eeuwige oordeel. En er is niemand die ons ervan bevrijden kan en er is niets wat wij kunnen toebrengen om ons ervan te verlossen. We hebben de Zoon nodig, de meerdere Aaron. O Heere, bind dat op ons hart en geef ons daar voor het eerst of opnieuw werkzaamheden mee. Geef dat we niet mogen rusten voordat we dat mogen weten, dat we deel ontvangen hebben aan zijn werk en door zijn werk verzoening hebben ontvangen van alle zonden en ongerechtigheden. Dat is pas leven, Heere. Al het andere wat eraan, wat dat mist, al het andere wat geen deel aan Christus geeft, dat is uiteindelijk het leven niet. O Heere, wij bidden u, of gij ons dan voor het eerst of opnieuw wilt leren om tot hem te vluchten en in hem te geloven en ons op hem te verlaten en op zijn offerande, op dat volmaakte offer, op dat volmaakte, die volmaakte gehoorzaamheid, op dat bloed, op die gebeden, Heere, opdat we niets van onszelf verwachten, niet steunen op iets in ons, maar opdat hij alles zal zijn. Heere, wij bidden u, oefen uw volk in deze heilverborgenheden, dat mysterie van de godzaligheid, dat ze in hem hun heil, hun hoogst geluk mogen beschouwen. Geef, o God, dat uw woord ook vrucht mag dragen in de bekering van zondaar. Het is zo dodelijk ernstig. We horen of bij de levenden, of bij de doden. Heren, en van nature horen we bij de laatste groep. En we hebben er niet eens erg in. Open onze ogen ervoor als we nog blind zijn. Doe ons ontvlieden, de toorn Gods. Doe ons zien, o Heren, dat het om onze onsterfelijke ziel gaat. Doe ons ook zien dat het nog het heden der genade is. Ja, doe ons vluchten tot u. En als wij u niet kennen, Heren, openbaar uzelf aan ons tot zaligheid. Geef zo zegen op uw woord en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56 en daarvan het zesde vers. 56 vers 6. Ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.